Unsere Hilfe ist in den Namen des Herrn, die Himmel und Erde gemacht hat, die treu hält und die ewig lebt und die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, we gaan met elkaar zingen uit Psalm 68 en daarvan het 17e vers. Hoe groot, hoe vreselijk zijt ge alom, uit uw verheven heiligdom, aanbiddelijk opperwezen. En wat er verder volgt uit vers 17 van Psalm 68... De schriftlezing die is vanmorgen uit Jacobus 3. We lezen Jacobus 3, maar eerst stellen we ons onder de heilige wet van de Heere. En na de wetlezing zingen we vers 7 van Psalm 19. Weerhoud, o Heer, uw knecht, dat hij zijn hart niet hecht aan dwaze hovardij. Heerst die in mij niet meer, dan leef ik tot uw eer van grote zonde vrij. Vers 7 van Psalm 19.
God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Jacobus 3. Zijt niet vele meesters, mijn broeders, wetende dat wij te meerder oordeel zullen ontvangen, want wij struikelen allen in velen. Indien iemand in woorden niet struikelt, die is een volmaakt man, machtig om ook het gehele lichaam in de toom te houden. Zie, wij leggen de paarden tomen in de mond, opdat zij ons zouden gehoorzamen, en wij leiden daarmede hun gehele lichaam om. Zie ook de schepen, hoewel zij zo groot zijn en van harde winden gedreven, zij worden omgewend van een zeer klein roer, waarheen ook de begeerte des stuurders wil. Alzo is ook de tong een klein lid, en roemt nochtans grote dingen. Zie een klein vuur, hoe grote hoop hout het aansteekt. De tong is ook een vuur, een wereld der ongerechtigheid. Alzo is de tong onder onze leden gesteld, welke het gehele lichaam besmet, en ontsteekt het rad onze geboorte en wordt ontstoken van de hel. Want alle natuur, beiden der wilde dieren en der vogelen, beiden der kruipende en der zeedieren, worden getemd en is getemd geweest van de menselijke natuur. Maar de tong kan geen mens temmen, zij is een onbedwingelijk kwaad, vol van dodelijk venijn. Door haar loven wij God en de Vader, en door haar vervloeken wij de mensen, die naar de gelijkenis Gods gemaakt zijn. Uit dezelfde mond komt voort zegening en vervloeking. Dit moet, mijn broeders, alzo niet geschieden. Welt ook een fontein uit eenzelfde adder, het zoet en het bitter. Kan ook mijn broeders een vijgenboom olijven voortbrengen, of een wijnstok vijgen? Alzo kan geen fontein zout en zoet water voortbrengen. Wie is wijs en verstandig onder u, die bewijst uit zijn goede wandel zijn werken in zachtmoedige wijsheid. Maar indien gij bittere nijd en twistgierigheid hebt in uw hart, zo roemt en liegt niet tegen de waarheid. Deze is de wijsheid niet, die van bovenaf komt, maar is aards, natuurlijk, duivels. Want waar nijd en twistgierigheid is, al daar is verwarring en alle boze handel. Maar de wijsheid die van boven is, die is ten eerste zuiver, daarna vreedzaam, bescheiden, gezeggelijk, vol van barmhartigheid en van goede vruchten, niet partijdig oordelende en ongeveinsd. En de vrucht der rechtvaardigheid wordt in vrede gezaaid voor degene die vrede maken. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, we gaan met elkaar zingen uit Psalm 58 en daarvan het derde en het vierde vers. De boze leugensprekers dolen van het uur dat zij geboren zijn. In hart en mond ligt heet venijn, als in een vurige slang verholen. En wat daar verder volgt uit vers 3 en 4 van Psalm 58.
Thank you.
gemeente. We overdenken vanmorgen zondag 43 uit Heidelbergse Catechismus. Vraag 112. Wat wil het negende gebod? Antwoord. Dat ik tegen niemand valse getuigenis geven. Niemand zijn woorden verdraaien. Geen achterklapper of lasteraar zij. Niemand lichtelijk en onverhoord oordelen of helpen veroordelen. Maar allerlei liegen en bedriegen, als eigen werken des duivels, vermijden. Tenzij dat ik de zware toorn Gods op mij laden wil. Insgelijks dat ik in het gericht en alle andere handelingen de waarheid liefhebben, oprechtelijk spreken en belijden. Ook mijns naasten eer en goed gerucht naar mijn vermogen voorsta en bevorderen. Het thema van de preek is het negende gebod en onze woorden. We overdenken daarbij drie punten. Ten eerste de hoogheid van het woord. Daarbij denken we aan de schepping van God. Ten tweede het misbruik van het woord. We denken dan aan de zonde van de mens. En ten derde, de reiniging van het woord. We letten dan op de genade in Christus Jezus. Het gaat dus vanmorgen over het negende gebod, de hoogheid van het woord, het misbruik van het woord en de reiniging van het woord. Onze eerste gedachte, de hoogheid van het woord. Gemeente, bent u wel eens verwonderd over het lichaam dat God u gegeven heeft? Meisjes en jongens, jullie staan wel eens voor de spiegel, nietwaar? Dan zie je je gezicht met je twee ogen, die God je gaf. Je kunt zien. God gaf je ook twee oren. Je kunt horen. God gaf je ook een mond. Je kunt spreken. Wat een zorg is het als er aan één van deze organen iets mankeert. Als je blind bent of stom. Wat een zegen als we gezond mogen zijn. En waarom gaf God ons die lichaamsdelen en zintuigen? Hij gaf ze om hem groot te maken. Om hem te verheerlijken. Onze kinderen weten wel dat als je bij de dokter komt en je hebt last van je keel, dan zegt hij tegen je, steek je tong eens uit. Gemeente, dat is als het ware vanmorgen in de woordbediening ook het geval. Steek uw tong eens uit. Want het gaat vanmorgen over het gebruik van de tong als schepping van God. Een van de wonderen van de schepping is dat wij kunnen praten. Daarin is een mens uniek. Alleen God en mensen kunnen praten. Beesten kunnen dat niet. Een koe kan wel loeien. Een poes kan miauwen. Een hond kan blaffen. Maar dieren kunnen niet praten. Door middel van taal gaan we met elkaar om. En communiceren we met elkaar, niet alleen met elkaar, maar ook met God. Als we in ons gebed het woord tot God richten, zo gaan wij met God om. En wat nog groter is, zo wil God ook met ons omgaan. Is dat geen wonder? Moeten we niet vaststellen dat we zo weinig bij dit wonder stilstaan? Het is een wonder van God dat we vandaag in de kerk mogen zijn. We zijn onder het woord van God, onder het spreken van God. Wat een wonder dat God niet tot ons zegt, ga maar weg, ik wil je nooit meer zien. Integendeel, God laat het vanuit zijn woord horen. Wend u naar mij toe en word behouden, o alle gij einden der aarde, want ik ben God. En niemand meer. Wat een wonder is dat. Als wij spreken, dan lijken wij op God. God spreekt en de mens spreekt ook. God schiep ons naar zijn beeld. Wij moeten in ons spreken hem bedoelen. Als u deze week een ogenblik over hebt, vraagt u zich dan eens af. Heb ik in mijn spreken God bedoeld? Gaat het in mijn woorden om zijn naam en om zijn eer? God kan spreken en wij kunnen spreken. Het een is van het ander afgeleid. Lijken wij in ons spreken op God? De taal is een gave van God. Zij is bedoeld om hem te loven, om hem te aanbidden, om hem te bedoelen, hem te danken en met hem te spreken. Meisjes en jongens, de taal is er om Gods hulp te vragen. Bijvoorbeeld als je examen doet. De Heer heeft ons een tong gegeven. Je mag je vragen en je zorgen bij hem neerleggen. Taal is niet alleen de gave waarmee we tot God spreken. Maar het is ook de gave waardoor we contact met elkaar hebben. Om met elkaar om te gaan. Je kunt voor de ander je diepste gevoelens openleggen. Wij laten ons niet zomaar in het hart kijken. Maar als je er naar verlangt. En als er iemand is aan wie je wat er in het diepst van je hart leeft kunt toevertrouwen, dan is dat een bijzondere zegen. Woorden zijn meer dan klanken. Beesten die uiten allerlei klanken waar geen verband in zit. Maar als wij onze woorden uitspreken, dan zit daar samenhang in. Het zijn niet zomaar wat losse klanken. Maar woorden die drukken iets uit. Het Hebreeuwse woord voor spreken, dat is dabar. Dat betekent tegelijk ook doen. In dat woord zit alles. Denkt u maar aan de stichting woord en daad. Wat kunnen enkele woorden van ontzagwekkende betekenis zijn? Een voorbeeld. U heeft klachten en u gaat naar de dokter. Wat zal hij zeggen? Er moet nader onderzoek worden gedaan. Daarna komt u opnieuw bij de dokter. En dan breekt het moment aan dat hij u de uitslag van het onderzoek geeft. Mevrouw, meneer, u hoeft zich niet ongerust te maken. Dan is er een pak van uw hart. Maar het kan ook zijn dat hij zegt, het is erg verdrietig, maar er is meer aan de hand. Ik vertrouw het niet. Ziet u welke invloed woorden ten goede of ten kwade kunnen hebben? Nu gaat het in dit voorbeeld om het woord van een arts. Maar in het 9e gebod gaat het om alles wat door mensen wordt uitgesproken. Hoeveel woorden worden er niet wereldwijd op dit moment uitgesproken? Grote woorden door kleine mensen. Maar zijn daar nu ook woorden bij tot eer van God? Daarmee hebben we direct de kern van de preek. Er worden zoveel lasterlijke woorden tegen elkaar gezegd en ook tegen de Here. Maar zijn daar nu ook woorden bij tot verheerlijking van zijn naam? Dus de vraag wordt heel persoonlijk aan ons gesteld. Hoe gaan we om met het instrument dat onze tong is en dat God aan ons gegeven heeft? Gebruikt u dat nu ook in de dienst van God? Daar sluit ook de vraag bij aan. Gebruikt u uw woorden ook in de dienst van uw naaste? Want dat moet wel samengaan. Je kunt niet de eer van God bedoelen en ondertussen de naam van je naaste besmeuren en bekladden met allerhande praat die afbreuk doet aan de waarheid. Is het tegen God en tegen uw naaste? Of is het voor God en voor uw naaste? Gemeente, het is duidelijk dat God wil dat we ook onze woorden in zijn dienst gebruiken. Met Pinksteren zeiden de omstanders die de woorden van de apostelen hoorden. En hoe horen wij hen? En eigenlijk in onze taal, in welke wij geboren zijn, Cretensen en Arabieren. Wij horen hen in onze talen de grote werken God spreken. Spreken over de grote werken Gods. Kijk, daar gaat het om. Ook vandaag nog. Paulus heeft daar ook over nagedacht toen hij in de gevangenis in Filippi zat. Hij is dan vastgebonden. Hoe moet het nu met het woord van God? Maar dan hoor je hem zeggen, denk erom. Het woord van God, dat is niet gebonden. Mensen die kun je grijpen en opsluiten. Maar het woord van God gaat daarheen waar de Heere het hebben wil. Steden kun je bombarderen. Legers kun je vernietigen. Maar het woord van God, dat blijft in der eeuwigheid. Het woord is door niets en door niemand tegen te houden. Het woord van God, dat is niet gebonden. God die staat voor zijn woord in. Daarmee legt God tegelijk ook verantwoordelijkheid aan ons hart. Want wat doen wij met het woord van God? Wat werkt het uit in ons leven? Is dat woord van God tot heil, tot zaligheid? Want daartoe bedoelt de Heer het. Het woord van God is een levende werkelijkheid. Het is een goddelijke kracht. De apostel Petrus zegt daarvan, en dit is het woord dat onder u verkondigd is. En dan kom je uit bij de lofzegging. Het woord wordt onder ons verkondigd. En we mogen ons wel afvragen, waar hebben we dat aan verdiend? We moeten dan wel zeggen, we hebben dat nergens aan verdiend. Dat leidt tot een lofzang op de regering en op de besturing van God in ons leven. In Psalm 119 is het woord van de Heere voortdurend het onderwerp van de lofzang. De dichter bezuint in deze psalm, onafgebroken, de grootheid en de heerlijkheid van dat woord uit. Hij zingt, uw woord is mij, een lamp voor mijn voet, mijn pad en licht om het donker op te klaren. En uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis, door zijn smaak en hart en zinnen strelen. En zo gaat het door in deze psalm. Het is één grote lofzang op het woord van God. Als onze taal zich leent om het loflied zo hoog aan te heffen, dan moeten we beseffen dat we naar Gods gebod heel scherp moeten letten op onze woorden. Passen die ook in deze lofzang? Gemeente, we moeten vandaag in deze dienst van de verzoening een grote omslag maken in ons denken. De gave van het woord kan een lofzang op onze lippen leggen. Maar die gave van het woord die kan ook misbruikt worden. En zij wordt zo vaak misbruikt. En dat is onze tweede gedachte. De zonde van het misbruik van onze woorden. Maar we zingen eerst over het woord van de Heere uit Psalm 12 en daarvan het zesde vers. Des Heere woord is rein en al zijn spreken is zuiver als het allerfijnst metaal. Nooit is het schuim van het zilver zo geweken, schoon, in de kroes gelouterd zevenmaal. tweede gedachte is het misbruik van het woord. We lezen nog een keer vraag 112. Wat wil het negende gebod? Dat ik tegen niemand valse getuigenis geven. Niemand, echt niemand, zijn woorden verdraaien. Geen achterklapper of lasteraar zijn. Niemand lichtelijk of onverhoord oordelen of helpen veroordelen. Maar allerlei liegen en bedriegen als eigen werken van de duivel vermijden. Tenzij dat ik de zware toorn van God op mij wil laden. Gemeente, u merkt wel dat hier een heel andere toon aangeslagen wordt dan in het eerste stukje van de preek. Onze woorden, ons spreken van elke dag, die worden hier voor het voetlicht gehaald. Als u goed luistert, laat de catechismus hier zich tamelijk scherp uit. In het antwoord ligt namelijk een diep ingrijpende waarschuwing. Tenzij dat ik de zware toorn van God op mij wil laden. Is het dan zo erg wat we over elkaar zeggen? Is het dan zo erg om zomaar eens te praten over deze of gene? Als je iemand doodslaat, ja, dat is erg. Dat is de overtreding van het zesde gebod. Er staat in Genesis, wie des mensen bloed vergiet, zijn bloed zal door de mens vergoten worden. Want God heeft de mens naar zijn beeld gemaakt. Maar achterklap, spreken over die en die, zo van heb je gehoord van, ach, wie let daarop? Gemeente, God die let erop. De catechismus onderstreept het negende gebod met indrukwekkende woorden. Bij geen ander gebod worden ze gebruikt. Er staat, tenzij dat ik de zware toorn van God op mij wil laden. Deze woorden staan niet bij het zesde gebod een moord, maar roddelen. Alle geboden die zijn gericht op God, maar dat God nu uitgerekend aan dit gebod zijn zware toorn verbindt. Als het gaat over onze woorden, komen we uit bij onze val in het paradijs. Vaak als we spreken over onze diepe val in Adam, zijn dat loze woorden. Maar in verband van het negende gebod moeten we hier wel naar teruggrijpen. Want het is begonnen in het paradijs. Satan, die is de leugenaar van de beginnen. Hoe heeft hij de mens eigenlijk verleid? Satan is niet begonnen met een grote of grove leugen. Met eerbied gesproken, hij maakte zomaar een praatje. Zoals je een praatje over de heg kunt maken met de buurman. Zo in de trant van, is het ook dat God gezegd heeft, gij lieden zult niet eten van alle boom deze hofs. Daar ligt de oorzaak van de zonde. De zonde die zo nauw verband houdt met het ongeloof, die God zo onteert. Wij hebben het oor geleend aan de Satan. We hebben hem niet weggestuurd. Integendeel, we hebben een luisterhouding aangenomen. Wij mensen hebben aanvankelijk niets gezegd. We hebben geen loze of verdorven praatjes of leugenpraatjes gemaakt. Wij hebben er alleen maar naar geluisterd. Gemeente, laat dat eens op u inwerken. Als het luisteren naar een enkele opmerking van de Satan al zo verdoemelijk is, dat God daarover met zijn oordeel komt, wat moet het dan wel niet betekenen voor God, de Allerhoogste, als wij liegend en bedriegend door het leven gaan? Als ergens onze val openbaar komt, dan is dat wel bij dit negende gebod. Toen we het hoofdstuk Jacobus 3 zo even lazen, voelde u het waarschijnlijk al wel aankomen. Er is niemand die kan zeggen dat dit niet speelt in zijn leven. We hoeven niet naar een ander te kijken. Jacobus die plaatst ons voor de spiegel van God. van Gods wet. En laat iedereen zijn beeld zien. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn woorden. Jacobus zegt over de tong. Zij is een onbedwingelijk kwaad. Als Paulus in Romeinen 3 uw en mijn beeld schildert. Het beeld van ons zondaars bestaan, zegt hij. Hun keel is een geopend graf. Met hun tongen plegen zij bedrog. Slangenvenijn is onder hun lippen. Welke mond vol is van vervloeking en bitterheid. Het zal je maar gezegd worden. Toch is dat het beeld dat wij allemaal vertonen. Paulus zegt, want zij hebben allen gezondigd en derven, dat is missen, en derven de heerlijkheid van God, allemaal, u, jij, ik. Als we de uitspraak bij het negende gebod hiernaast zetten, vindt u dan dat het te ver gaat als er staat, tenzij dat ik de zware toorn van God op mij wil laden? Om ons spreken zijn wij immers van oude tijden af onder die toorn van God gekomen. Van het paradijs af tot nu toe. Wat moeten deze woorden ons een aanleiding geven om de tekst uit Jacobus goed in ons hoofd te prenten? Zo dan, mijn geliefde broeders, een iegelijk mens, zij ras om te horen, traag om te spreken, traag tot toorn. Als het om de waarheid gaat, en dit gebod, dat geldt voor ons allemaal. Jacobus zegt, indien iemand in woorden niet struikelt, die is een volmaakt man. Indien iemand, staat er, daar zit de gedachte achter, zo iemand is er niet. We vallen allemaal onder dit oordeel. Gemeente, we stemmen allemaal hiermee in, maar de Heere vraagt, erken je dat nu ook voor mijn aangezicht? Want alleen maar braaf zijn, dat is niet genoeg. Beleidt u het ook? Beleiden we het als persoonlijke schuld? Soms word je er even bij stilgezet. Ik hoorde eens dat er twee mensen over een ander spraken. Roddelen. Op een gegeven moment kwam er iemand bij staan die dat even aanhoorde. Deze brak toen in dat gesprek en zei, zullen we verder praten als diegene over wie het nu gaat er ook bij is? Ik vond dat heel ontdekkend en ik vergeet het niet meer. Misschien hebt u er ook iets aan. We gaan zo meteen zingen. Zet Heer een wacht voor mijn lippen. Zullen we voortaan maar wachten met over een ander te praten totdat die persoon er ook bij is? Het kan u behoeden voor veel zonden tegen het negende gebod. Het gaat om onze persoonlijke schuld. Het is nodig dat we die als een realiteit, als een werkelijkheid ondervinden. Dat is ook de kracht van zondag 1, waar gevraagd wordt, wat is uw enige troost? Met als antwoord, te weten dat ik het eigendom van Jezus Christus ben. Straks vraagt de catechismus aan het eind van de behandeling van de wet in zondag 44. Waarom laat God ons dan de wet al zo scherpelijk prediken, zo ze toch niemand in dit leven houden kan? Het antwoord is dan, eerstelijk, opdat wij ons leven lang, hoort u dat, ons leven lang onze zondige aard, hoe langer hoe meer leren kennen en des te begeeriger zijn om de vergeving der zonden en de gerechtigheid in Christus te zoeken. Voelt u aan waar het om gaat? Als het gaat om Gods heilige wet, de 10 woorden, de 10 geboden, dan kan het nooit zonder de schuldbelijdenis. We denken nu met elkaar over het 9e gebod na. Het zijn de woorden van God. De Heere laat ons zijn wet zo scherp prediken, opdat wij des te begeeriger zouden zijn naar God in Christus, Jezus. Opdat we bij Hem zouden uitkomen. Maar U moet wel iets weten van schuld belijden. De bediening van de genade van God die is onvoorwaardelijk. Maar wie tot God komt, zal dat altijd met een schuldbelijdenis doen. Zo ook de belijdenis van de schuld ten aanzien van het 9e gebod. Kinderen, daar bidden jullie ook om als je 's avonds naar bed gaat. Dan zing je, ofschoon mijn zonden vele zijn, maak om Jezus wil mij rein. Komt dat altijd terug, vraag je? Ja, dat komt altijd weer terug, je hele leven lang. En zo brengt de Heilige Geest de boetvaardige zonder bij het Lam. Bij het Lam dat ter slachting geleid werd. En van wie Jesaja zegt, hij deed zijn mond niet open. In zijn mond is er geen bedrog geweest. Gemeente, daar staat hij, de Zoon des Mensen. Hij werd beschuldigd van alle kanten. Doch Jezus zweeg stil. Hoeveel kwaad hebben wij al gesticht met ons spreken? Hoeveel verdriet heeft u een ander al aangedaan? Laat iedereen maar in de spiegel kijken. We komen dan uit bij Adam en Eva en zo zien we onze schuld voor God. Wat is het toch noodzakelijk voor ons allen? Om gereinigd, om gewassen te worden door het bloed van de Heer Jezus Christus. Onze zonden zijn werkelijk verschrikkelijk. We zijn de Satan. We zijn de leugenaar van de beginnen toegevallen. We hebben zijn slangenstreken overgenomen. Kinderen, jullie hebben in de dierentuin vast wel eens een slang gezien. Dat beest dat heeft zo'n gespleten tong. Zo dubbelzinnig, zo achterbaks zijn wij nu ook. Dag in, dag uit moet het daarom wel ons gebed zijn. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het saam tot de vrees van uw naam. God gaf ons een tong en een mond om hem te loven en te prijzen. Maar hoe vaak vloeken we God en lasteren onze medemens? Beseft u dat we als we onze naaste beschadigen met onze tong, wij dan ook God aantasten? Je kunt zondigen tegen je naaste, maar alle zonde, dat is zonde tegen God. En daarom daalt dit gebod af tot de bodem van ons hart, van onze ziel. Bij andere geboden ging het om onze daden. Je kunt zeggen, ik heb nog nooit een mens doodgeslagen. Maar niemand kan dit zeggen over het 9e gebod. Je kunt niet zeggen, ik sta je niet aan schuldig, want ik heb nog nooit een verkeerd woord gesproken tegen wie dan ook. De inhoud van het 9e gebod vraagt niet wat we gedaan hebben, maar vraagt ons wat we gezegd hebben. Het gebod vraagt ons, wat heb je gezegd? Wat heb je gezegd tegen je man? Wat heb je gezegd tegen je vrouw? Meisjes en jongens, wat heb je tegen je ouders gezegd? Ouders, wat heeft u tegen uw kinderen gezegd? Wat heb je tegen je collega's gezegd? U merkt het wel, als het gaat om onze tong, dan komt het heel dichtbij. Iedereen die hier in de kerk zit. Jacobus, die noemt de tong een wereld van ongerechtigheden. Een leven vol van ongerechtigheid is al heel veel. Wat moet een wereld vol van ongerechtigheid dan zijn? Er staat dan, het wordt ontstoken door de hel. De duivel die zit erachter. Dus onze catechismus neemt de draad van Jacobus over als er gesproken wordt over de eigen werken van de duivel. De catechismus noemt achterklap, lasteren, iemand veroordelen zonder dat hij er zelf bij is en noem maar op. Daarover gaat het als er gesproken wordt over de eigen werken van de duivel. Er staat ontstoken door de hel. Wat een rampzaligheid wordt ons getekend in dit gebod. Als we nimmer iets beseffen van de ernst van de zonde tegen dit gebod, dan zullen we in de rampzaligheid voor altijd onze tong moeten gebruiken om God te lasteren. In de Openbaring aan Johannes staat dat degenen die in de rampzaligheid zijn, op hun tongen kauwen van pijn. Die tong vloekt of die tong looft. Het is verloren of behouden voor eeuwig. Moeten we elkaar dan niet waarschuwen en opwekken om Gods goede geboden te houden? We zullen dit niet meer doen en ook dat is zondag. Niet meer roddelen, nooit meer iemands naam aantasten. Gemeente, roddel nooit meer. Maar in eigen kracht redt u dat niet. We moeten elkaar wijzen op de genade die te vinden is in Jezus Christus. Uw hart moet vernieuwd worden. Want uit het hart van de mens komen voort boze woorden en lasterlijke bedenkingen. De spits richt zich niet op de symptomen van ons zondaar zijn, maar op het zondaar zijn zelf. Dat moet veranderen. U moet u bekeren. U moet voor God leven. Leven in de vrezen des Heren. Heel vaak denken we, je moet niet zo zwaar tillen aan alles wat we zeggen en denken. Je moet niet op alle vlakken zout leggen. Je moet niet zo moeilijk doen. Maar onze catechismus die blijft zeggen dat we zo de zware toorn van God op ons laden. In het laatste stukje van het antwoord lezen we, insgelijks dat ik in het gericht en alle andere handelingen de waarheid liefhebben, oprechtelijk spreken en belijden, ook mijn naasten eer en goed gerucht naar mijn vermogen vorsten en bevorderen. De catechismus maakt onderscheid tussen onze woorden voor het gericht en zoals we dagelijks met onze naasten praten. Wij zetten het allemaal maar onder één noemer en leggen ons hart er dan naast. Het zijn allemaal alledaagse uitdrukkingen, zo van, heb je het al gehoord en dan volgt er iets, of, ik zeg het niet om kwaad te spreken hoor, maar wist je al dat? Of, ik weet het niet zeker hoor, maar ik heb toch gehoord dat. We weten toch dat we het zo niet mogen doen. Je brengt zo geen goed gerucht voort van je naaste. En het is zonde. Zonde tegen het 9e gebod. Gemeente, mensen gaan nogal eens af op de schijn en kennen de werkelijkheid vaak niet. Een paar voorbeelden. Je ziet een jong echtpaar. Er zijn geen kinderen. Een modern huwelijk zeker wordt er gefluisterd. Hoe lang zijn ze nu al getrouwd en geen kinderen? Maar als je eens om het hoekje van de deur bij die mensen zou kijken, dan hoor je ze bidden. O God, ontfermt u zich toch over ons? Mogen we uit uw hand toch ook de kinderzegen ontvangen? Mogen we zo meebouwen aan de komst van uw koninkrijk? Een ander voorbeeld. O, die hebben maar 2 kinderen. Ze willen zeker niet meer. Hoe lang is het nu al geleden dat de jongste geboren is? Maar het blijkt dat deze ouders net een afspraak met de dokter hebben gemaakt. Dokter, mogen we eens met u praten? Want dat bespreek je in goed vertrouwen met je dokter, niet waar? Of mensen die in psychische nood zitten, die niet zo goed weten wat ze doen. En hoe vaak hoor je dan niet het commentaar? Je moet je niet zo aanstellen. Je moet een kerel zijn. Je moet flink zijn. Je kunt je naaste ernstig bezeren met roddelverhalen, anonieme brieven, telefoontjes en noem maar op. Misschien heeft u het bordje wel eens gezien met de spreuk erop. Spreek niet over elkaar, maar spreek met elkaar. Het gaat vandaag over het uitdragen van de naam van God. En dan worden ook wij op het erf van de kerk ontmaskerd. De Heere begint de wettekst met, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. En dan volgt vandaag. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste gemeente. Of vergaat het ons als het onthullende licht van het woord van God over ons leven schijnt? Stellen we ons dan niet de vraag, wie kan dan zalig worden? O, het luistert zo nauw, de zonde die komt door al de kieren van ons bestaan naar buiten. Het is niet tegen te houden, ze zijn niet tegen te houden. En daarvoor gelden nu die huiveringwekkende woorden, eigen werken van de duivel. Kunnen we dan nog de lofzang uit zondag 1 zingen? Dat ik met lichaam en ziel, mijns getrouwe zaligmaker Jezus Christus eigen ben. Staat die belijdenis dan niet mijlenver bij ons vandaan? Nee, toch niet. Als in elke catechismeszondag een stukje van die enige troost in leven en sterven ligt, om het eigendom te zijn van de Heer Jezus Christus, zondag 1, dan valt ook de inhoud van deze 43ste zondag niet buiten die cirkel. Kan het dan nog wel goed komen? Gemeente, als we gaan letten op onze woorden en verwachten God daarmee tevreden te stellen, dan is het onmogelijk. Dat redt ons niet, maar dat leidt ons naar de dood en naar de hel. Maar er is wel doen aan als we letten op wat God zegt en belooft in zijn woord. Dat woord verkondigt dat ondanks onze zonden en ongerechtigheden, dwars door onze zonden heen er leven is. Eeuwig leven. We zingen, wie zal uw gunst bewijzen, in het zwijgend graf ooit prijzen, u zingen in het stof. Hiskia heeft het gezegd, de levende die zal u loven. En hoe kan dat dan? Als we deze vraag stellen, komen we bij onze derde gedachte, de reiniging van onze woorden, ofwel de genade die er in Jezus Christus is. Maar we gaan eerst zingen uit Psalm 141 en daarvan het derde vers. Zet Heer een wacht voor mijn lippen, behoed de deuren van mijn mond, opdat ik mij tot gene stond, iets onbedachtzaams laat ontglippen. Het negende gebod en onze woorden. We zagen allereerst de hoogheid van het woord. Het is geschapen door God. In de tweede plaats hebben we gelet op het misbruik van het woord. En zo zijn we gestuit op de zonde van de mens. En tenslotte letten we op de reiniging van het woord. En dan gaat het over de genade van Christus Jezus. Gemeente, het zou ons hart moeten breken Als u eens denkt aan wat u allemaal gezegd heeft afgelopen week, en ook jullie jongeren, hebben we het dan verdiend dat we vandaag mogen horen over de genade van God? Ook bij het spreken over het 9e gebod is het woord van de Heere zeer ontdekkend, onthullend en ontmaskerend. De Heilige Geest brengt het dan dichtbij, tot in alle schuilhoeken van ons hart. Het wonder wordt steeds groter als we beseffen en horen dat God zijn verlossende en bevrijdende waarheid in deze wereld nog proclameren laat. God die is niet om de bittere nood van ons zondaars bestaan heen gegaan. Toen wij in het paradijs het gesprek met God afbraken, toen hebben wij gezegd, nee Heere, het hoeft niet meer. Toen heeft God zich niet in starre onbewogenheid teruggetrokken. Mensen, wilt u niet meer met mij praten, dan wil ik niet meer met u praten. Gemeente, God is het gesprek weer aangegaan met de vraag, waar zijt gij? Waar ben je? Je bent niet op de plaats waar je zijn moest. Ik heb geen verbinding meer met je. Als je even denkt aan een telefoonverbinding, toen werd de telefoon niet meer opgenomen. Daarvoor was er verkeer tussen de hemel en de aarde, maar na de zondeval niet meer. En dat is de schuld van de mens. Maar God vraagt, waar bent u? Waar ben jij? Dat is opzoekende liefde. Het oordeel en liefde zijn in dat enezelfde woord begrepen. U zou op uw plaats moeten zijn, maar u bent daar niet. En ik, de Heere, roep u toch nog terug. De Heere heeft zijn woord van toorn en oordeel over onze zonde tot de wereld gesproken. Dat woord klinkt na, tot op de grote dag van Jezus Christus. Maar in het oordeel openbaart God ook zijn ontferming, zijn barmhartigheid en zijn genade. In zondaarsliefde zoekt hij wat verloren is. God heeft daartoe het allergrootste gedaan wat hij doen kon, tot verzoening. In deze leugenachtige en verloederde wereld, in deze zondige en leugenachtige wereld, heeft God een kribbe geplaatst, waarin hij zijn zoon als de waarachtige en getrouwe getuige legt. Jezus zegt van zichzelf, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Ik ben de waarheid, hij houdt het vol, ook al staat het kruis zo dadelijk dreigend voor hem, ook al dringt Pilatus aan met de vraag, wat is de waarheid? De Heer Jezus blijft volhouden dat hij in de wereld gekomen is om der waarheid getuigenis te geven. Dat was zijn taak, het was zijn opdracht om de waarheid te vertellen. De waarheid over God, de waarheid over de mens, de waarheid over ons leugenachtige bestaan, de waarheid ook over de enige weg tot herstel voor mensen. Ook als wij mensen die waarheid niet willen horen, is hij desondanks de waarheid. En gemeente, wat hebben we toen gedaan? We hebben het gezegd, die waarachtige getuige, die moet aan het kruis, wij willen hem niet horen. Hij past niet bij ons. Nee, gemeente, Christus die past niet bij ons. Hij kwam voor een verloren wereld, voor een wereld verloren in zonde en schuld. Wij hebben hem, net als de Joden, naar het kruis verwezen. Heel de wereld spant daarin samen tegen die ene, tegen de waarheid. Wij moeten de waarheid niet, de waarheid met een hoofdletter. Dat komt ons nu net te na. Maar toch heeft u hem nodig, anders vergaat u voor eeuwig en voor altijd met de leugen. Wat een wonder toch dat de Heer Jezus gekomen is om al de zonden van zijn kinderen voor eeuwig weg te dragen. Als borg heeft Hij het mogelijk gemaakt dat mensentongen weer bevrijd kunnen worden van de boeien van de leugen. Dat wil niet zeggen dat je boven dit gebod uitkomt. Je kunt nooit zeggen, daarover hoeft u niet meer met mij te praten, want dat ben ik nu te boven. Maar er is een geopende fontein in het bloed van het Lam van God. Zo wordt hij u vandaag gepredikt. Heeft u een vals getuigenis gegeven, onverhoord geoordeeld, achter de hand gepraat, leugen en bedrog? Wie gaat vrij uit? Niemand. Maar hoe moet het dan met die zware toorn van God die wij ons waard gemaakt hebben? Gemeente, er is maar één weg. Geloof in de Heere Jezus Christus. Zoals Paulus het zei tegen de stokbewaarder. Die man stond ook op het crisispunt van zijn leven. U ook? De Heere Jezus Christus wordt u verkondigd als de weg, de waarheid en het leven. Hij stierf niet alleen aan de waarheid, maar ook voor de waarheid. De Heere Jezus werd als een leugenaar veroordeeld, als een godslasteraar. De zware toorn van God, die loste niet op in het niets. De Heere zegt niet, ik zie er maar van af. Nee, op Golgotha werd die zware toorn van God samengebundeld tegen Gods eigen kind, tegen zijn eigen zoon. Daar komen al die bedriegerijen, al het leugenachtig spreken, al die achterklap van de heiligen van God op hem aan. Jezus Christus heeft daar de waarheid verzegeld met zijn bloed. Wanneer Christus ons door de bediening van de Heilige Geest vernieuwt, dan gaan we de waarheid geloven. De waarheid met betrekking tot onszelf. Dan zien we de waarheid dat we liggen onder de zware toorn van God. Meisjes en jongens, als je je al je woorden eens herinneren zou, dan krijg je het benauwd. Dan word je als een lasteraar aan de kaak gesteld. Je hebt de eeuwige dood verdiend. Daar kun je dan niet zomaar overheen leven. Dat grijp je aan tot in de vezels van je bestaan. Maar nu die ene, wiens kruis opgericht staat boven dit negende gebod. De Zoon van God, de waarheid van God. Dan ga je de waarheid geloven dat God zijn Zoon in de wereld gezonden heeft om zondaren zalig te maken. Dan ga je de waarheid geloven van de belofte van het evangelie, dat een ieder die in de gekruisigde Christus gelooft, niet verloren zal gaan, maar het leven zal hebben tot in de eeuwigheid. O, wat wordt hij dan kostbaar, en het zal aan je leven te zien zijn. Je zingt dan voortdurend, zet Heer, een wacht voor mijn lippen. Dit gebod is wel moeilijk te houden, vooral als je zo loslippig bent. De een heeft meer moeite met dit gebod dan de ander. Wanneer u veel last hebt van het overtreden van dit gebod, ga dan veel in het gebed en zeg, zet Heere toch een wacht voor mijn lippen. Ik beschadig zo gemakkelijk uw naam en betrokken en berokken de mensen om mij heen die ik lief heb zo vaak schade. Bid in Christus' naam, want Hij heeft zich gegeven voor leugenaars, voor mensen die roddelen, voor mensen die op tv zitten van alles en nog wat uitwisselen met de ander en over de ander. Gemeente, het geheim van één, dat weet God alleen. Het geheim van twee is in een ogenblik heel de wereld door. Als God je bekeert, dan laat Hij je tong niet ongemoeid. Je tong die wordt dan ook bekeerd en dan ga je het zingen. Ik doe uw geboon, oprecht en welgezind. Uw liefdedienst, heeft mij nog nooit verdroten. Om Jezus wil. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, wat heeft u ons vanmorgen in uw woord een indringende spiegel voorgehouden. U heeft het ons laten zien, hier en daar, toen en dan in je leven, deed je de werken van de duivel. Heere, dat heeft u ons laten zien, dat wij, als wij zondigen met de tong die u ons gegeven heeft, in het spoor van de duivel gaan, zijn werken overnemen. Wat is dat ons tot diepe schuld? Want we zijn geschapen naar uw beeld. En dan laat u ons zien dat wij het beeld van de vorst van de duisternis vertonen. Heere, brengt u ons ook met deze schuld bij hem, uw Zoon, de Heer Jezus Christus, die wel uw beeld heeft getoond. En die ook dit gebod volmaakt vervuld heeft. Mag zijn verzoenend werk ook over ons leven zijn. Mag die zonde bedekt en verzoend worden in zijn offer. Maar wilt u ook door de werking van uw geest onze tong bekeren. Eens voor het eerst. Maar ook steeds weer opnieuw. Opdat ook het instrument van onze tong aan uw dienst gewijd en geheiligd mag zijn. Wilt u het woord wat we met elkaar lazen zegenen aan onze harten? We mogen u danken voor het goede wat u ons in deze dienst gaf. We bidden u ook een zegen voor de avonddienst als dominee de Raaf in ons midden hoopt voor te gaan. Als het ook bevestiging van Amstdagen zal zijn, dan bidden we u ook voor broeder Van Binsbergen of u hem uw zegen wilt geven als hij het ambt op zich hoopt te nemen. Mag hij veel verkeren aan de zoom van dat kleed van die grote hoge priester waarvan de olie afdrijft, opdat hij die olie van de liefde en de olie van de bediening van uw geest ook mag ervaren in het ambtelijke werk. Geeft u ons zo uw zegen en wilt u ons aanzien in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Amen. Gemeente, aan het eind van deze dienst willen we met elkaar stilstaan bij het heugelijke feit dat broeder Verheij 55 jaar organist is. Dat is een gedenkwaardig jubileum. Broeder Verheij, beste zier, we hebben vanmorgen met elkaar geluisterd naar wat Gods wet ons leert over het gebruik van onze tong. Wat een ernstig kwaad kunnen we daarmee aanrichten. Maar ook, hoe wijst Gods wet ons erop dat de tong gegeven is om de waarheid en het goede gerucht van onze naasten te bevorderen. De tong, het spreken, dat is een van de vele vermogens die de Heer in de schepping gelegd heeft en aan de mens gegeven heeft om duidelijk te maken wat er in ons hart leeft. Maar de grote schepper aller dingen, die heeft meer vermogens aan de mens gegeven om zich te uiten. En niet in het minst is dat ook de muziek. Woorden die tot ons komen, die kunnen ons diep in ons hart raken. Maar niet minder kan ook muziek de snaren van ons hart in beweging brengen, ons ontroeren en verwonderen. Ja, muziek kan ook een woord met een bijzondere kracht tot ons hart brengen. En dat alles, dat heeft de Heere in de schepping gelegd. We staan er eigenlijk te weinig bij stil welke plaats muziek in de dienst van de Heere heeft. Voor alles is muziek gegeven om God groot te maken. Hoe blijkt dat bijvoorbeeld uit het lied dat bij de schalfzee gezongen werd, zoals we dat lezen in Exodus 15. Als God daar zijn majesteit en zijn macht aan het volk getoond heeft in de ondergang van die machtige farao en zijn ruiters, dan klinkt als echo daarop het lied van Mozes, waarbij met tamboerijnen de gezongen lofzang wordt verdiept en wordt bekrachtigd. Ook in Openbaring 15 lezen we opnieuw van dat lied van Mozes, dat aan de glazen zee zal klinken in de eeuwige heerlijkheid. Eigenlijk zeg ik dat verkeerd, dat is niet het lied van Mozes, maar het lied van Mozes en van het Lam. Johannes die heeft daar in zijn visioen de citers Gods horen klinken, die die allerzuiverste hemelzang begeleiden. Wat zal dat toch zijn geweest, de citers Gods? Als we dat alles bedenken, mogen we de plaats die muziek in onze erediensten heeft wel bijzonder koesteren. Onder Gods zegen is het tot eer van God en ook tot stichting van de gemeente. En u mag daar als organist al 55 jaar de gemeente mee dienen. Een lange periode in Scheveningen en de laatste jaren in Den Haag Scheveningen. De Heere gaf u daarvoor de talenten, de gelegenheid, de toewijding en ook de gezondheid. En wat is dat een zegen, ook voor de gemeente. De eerste keer dat u de gemeente zang begeleiden, dat was bij de begrafenis van uw opa. Toen werd Psalm 68 vers 17 gezongen. We hebben het ook aan het begin van deze dienst gezongen. U nam dat toen over van de vaste organist die na afloop van de begrafenis niet meer in de kerk was. En vanaf 7 februari 1967 was u organist van de gemeente. Nu dus 55 jaar. Onze gedachten gaan bij dit jubileum ook uit naar broeder Eduard van Winsbergen. In 2007 mochten jullie gelijktijdig een 40-jarig jubileum gedenken. Maar enige tijd voor het 50-jarig jubileum overleed hij onverwachts. U heeft zich aan hem verbonden gevoeld. En het grootste deel van de jaren dat u organist mocht zijn, heeft u dat samen met hem gedaan. We denken met weemoed aan hem terug. Behalve dat u de gemeentezang vele diensten begeleid heeft, wie zou ze kunnen tellen, die 55 jaar, nam u ook vele hier aan verbonden taken op u, zoals het werk als coördinator van de organisten. Maar we denken ook aan uw betrokkenheid bij de verhuizing van het orgel van Den Haag-Zuid naar Scheveningen. Maar ook aan de aanpassingen aan het orgel van de Bethaniëkerk. U nam de gemeenteleden ook mee door een uitleg te geven wat er nu allemaal gebeurt in de kast van het orgel. We denken ook aan uw grote betrokkenheid bij het Ebenezerkoor en uw eerdere inzet voor de Bond van de Zangverenigingen. Namens kerkenraad en gemeente van harte gefeliciteerd met dit gedenkwaardige jubileum. 55 jaar, dat is een periode om stil van te zijn. Hartelijk dank voor wat u in al deze lange reeks van jaren voor de gemeente heeft mogen doen in het orgelspel. En ook van onze gaven en talenten geldt dat ze van de Heere afkomstig zijn. Hem zij alle eer. Ten slotte, in het begeleiden van de eredienst en in het orgelspel voor en na de dienst mag u een tolk zijn, een vertaler in muziek van alles wat in de verkondiging van het woord geklonken heeft of klinken zal. De Heere bekwamen u daarin, ook bij de voortduur. Hij stelde u tot een zegen voor de gemeente. Maar wij bidden u ook toe dat u door Gods genade met hart en ziel aan de dienst van de Heere verbonden mag zijn, deze God die in Christus eeuwig dezelfde zal zijn voor in zichzelf diep schuldige mensen. Dat bidden we u toe, broeder Verheij. Laten we nu ter gelegenheid van dit jubileum samen zingen uit Psalm 135, vers 1 en 2. Dat is een psalm die gaat over de knechten des Heren. Dat waren in het Oude Testament de priesters en de levieten. En daar hoorden ook de tempelkoren en degene die daar muziek speelden bij. En we mogen dat nu dus vandaag ook betrekken op alle die in de gemeente dienen. Laten we dat staande zingen ook aan broeder Verheij. Psalm 135, vers 1 en 2. Prijs de naam van uw God, zeer een knechten hier vergaard. Prijs zijn naam en wijs gebod, daar gint voorhof staat vergaard en uw ambt bekleed met eer in het huis van onze Heer. Met de zegenbede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ontblijk. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen. Tegen.